Nou, we zijn er helemaal klaar voor.
Yes.
Ja, nou, dat zijn we weer. Dat is weer een jaar verder. Dus dat... We dachten van, ja, we vinden het wel leuk. Vorig keer ging het best oké.
Gaan we trouwens even om meteen maar in de reden te vallen.
Op dezelfde
gaan
manier
doen. Gaan we het in het Nederlands doen? Or should we do this in English?
In English? Yes? No? Yes? How many times English? We only need one.
Zullen we het dan gewoon gezellig in het Nederlands doen?
Nou, gewoon lekker in het Nederlands.
Want er is eigenlijk een soort van onofficiële opening natuurlijk van Hackett Hotel.
Ja, tuurlijk.
Want de echte opening komt vanavond wat na het eten. En ik snap dat mensen toch iets willen beleven in de tussentijd.
Ja, precies.
Ik vind het wel leuk dat ze hier komen zitten.
Ja, precies.
Dus dank jullie wel. En ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij.
Ja. Yay!
Yes!
Nou, en de OT Cyber Challenges again. We zitten even te kijken, want ik zie achter me geen beeld.
Nee, ik zie ook daar geen beeld. Nee, dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, dit hoort erbij.
Wij kunnen het wel gewoon zien. Dus tijd om meteen te debuggen. Ja, staat hij nu wel?
Ja, staat er wel.
OT Cyber Challenges again. Vorig jaar hadden we ons net zoveel voorbereid als nu. We weten eigenlijk precies wat we willen vertellen. En als we even met elkaar babbelen, dan zijn we er heel snel doorheen. En we hebben het ook een beetje op dezelfde manier voorbereid. Dus OT Cyber Challenges again is omdat we proberen door te blijven vorig jaar. Met een kleine recap. Net zoals bedrijven elk jaar gewoon steeds een stapje verder proberen te komen.
Proberen wij dat ook.
Dus,
wie zijn wij?
Nou, ik ben Rob Verzijden. Ik zit dagelijks ook OT Cybersecurity. En dat doe ik al sinds 2006. Dus ik ga een paar jaartjes mee. En ik ben begonnen toen OT Cybersecurity eigenlijk officieel nog helemaal niet bestond. Toen werd ik uitgenodigd samen met een paar collega's. Van jullie zitten al zo lang in de automatisering. Snappen wat voor netwerk, snappen wat systemen. Help ons, we zien dingen die niet goed zijn. En daar zijn leuke dingen uit voorbereid. Nou, en mijn collega.
Ja, ik ben Ad en ik ben sinds 2008 begonnen in de OT. Gewoon als engineer, PLC SCADA engineer. En dat is verder gaan uitgroeien naar ook een stukje security. Ook een stukje netwerken en alle infrastructuur die nodig is om de OT-spulletjes draaiend te houden. En al pratende kwamen wij erachter dat we eigenlijk een heleboel van dezelfde soort verhalen hebben. Maar dan wel van verschillende kanten bekeken en van verschillende kanten belicht. Maar het begon op een gegeven moment te overlappen. En wat we dus vandaag ook gaan vertellen, zijn verhalen die alles te maken hebben met wat wij mee hebben gemaakt. Wat we gezien hebben bij onze klanten. Waar overigens onze werkgevers niks over te zeggen hebben gehad. Die hebben hier ook niks mee te maken, want dit vinden wij gewoon leuk. Dus dit gaan we vertellen.
In het dagelijks leven zijn we ook gewoon concurrenten.
Ja hoor. Dit is,
ja, en dan is de grootste humor is dat ik met hun spelletjes rondloop in mij op bureau. Dus leg ik die spullen neer en andersom.
Ik heb een mooi waterflesje van hun. En, dus, ja. Maar goed, onze verhalen zijn dus wel degelijk echt. Net als wij, want ik echt fysiek aanwezig en zo. Maar we hebben ze wel een beetje door elkaar gehusteld. We hebben overal wat stukjes vandaan gepakt. Een grote bal van gemaakt. Dat weer glad gestreken. En daar gaan we het over hebben. Daarmee is het dus ook niet gerelateerd aan één specifieke klant. Want dat vinden ze ook meestal niet zo leuk. Als het gaat om wat er mis ging. Goed. ICS. Kijk, ja, de IACS staat er ook tussen. OT. Dat zijn allemaal kreten die een beetje door elkaar heen gebruikt worden. Is het hetzelfde? Nee, niet helemaal. Eigenlijk is OT de grote overkoepelende kreet voor operationele technologie. En heel in het kort, alles wat met IT te maken heeft, gaat over data. Even een klein beetje afsnijden hier en daar. Maar alles wat met data te maken heeft, operationele technologie, heeft eigenlijk alles te maken wat met dingen te maken heeft. Fysieke dingen. Dingen maken, dingen veranderen, dingen die je aan kunt raken. In ieder geval moet je ze aanraken. Sommige dingen zijn te heet om aan te raken, maar het zijn dingen. En als je bijvoorbeeld op Google Maps gaat kijken, zie je deze plaatjes. Dit is allemaal OT. Nou ja, wat er binnenin zit, is OT. En wie kan wat OT-dingen verzinnen? Verkeerslichten zijn zeker OT. Liften, zeker. Alleen dat zijn geen industriële dingen. En een kippenslachterij, zeker. ICS was dus de Industrial Control Systems. En dat is een beetje de OT waar wij vooral in zitten. Niet uitsluitend, maar wel meer. En daar gebruiken we spullen voor. Daar hebben we ook een plaatje van. Dit zijn spullen. Wie kan deze spullen een beetje identificeren?
Deen is rood.
Deen is rood, klopt. De categorie duur klopt ook. Er zijn een aantal merken tussen waar ze heel goed weten hoe ze geld moeten verdienen. Nee, die nee, staat inderdaad niet op deze...
Had makkelijk tussen gekund.
Maar er staat hier bijvoorbeeld op dit kabeltje Allen Bradley. Dus dan weet je meteen, dat is heel duur. Maar goed, wat er op dit soort plaatjes staat is... En dat staat op de volgende slide. Dingen als PLC's. Dingen als remote I.O. of zelfs I.O. of de PLC zelf. Sensoren en activatoren. Dat zijn de handjes en de oogjes van de spullen. Van de spullen die wij gebruiken om spullen te besturen. Power Supply, Phoenix Contact werd al genoemd. Die maken ook power supplies. Die zijn trouwens nog redelijk betaalbaar. Valt wel mee. En HMI. Een Human Machine Interface. En als je een OT-engineer vraagt... dan heeft hij daar meteen een specifiek beeld bij. Straks zien we dat het eigenlijk ook weer een ruimer begrip is... wat te krap wordt uitgelegd. Daar komen we zo meteen op. Al die spullen stoppen we in een grote kast. Die kasten die zetten we op locatie neer. En deze schakelkasten die zorgen ervoor dat een stuk staal... met allemaal frutsels eraan, ineens een totale machine wordt. De volgende slide laat zien... dit is een bewegende machine. Dit is deze... Ja, het is een soort van ballet. Tussen al die piefjes en pafjes en dingetjes die heen en weer kunnen schuiven... die kunnen rollen, die kunnen detecteren... wanneer het volgende zakje gemaakt moet worden. Dus die hele grote kast met de spulletjes... zorgt ervoor dat we kunnen eten 's avonds. In dit geval is pasta. Ik heb helaas geen hartjes, snoepjes kunnen vinden zo gauw. Dat was nog beter geweest met deze Valentijnseditie. Maar goed, pasta vinden we ook de meeste van ons denk ik wel lekker. Maar deze dans van mechanica, aangestuurd door elektronica... dat kunnen we een beetje als OT noemen. Nou, heb je dan de machine gezien? Zo'n machine moet je ook een beetje kunnen in de gaten kunnen houden, een beetje kunnen bedienen. Dat kan op wat engineers dan noemen een HMI'tje. Zo'n klein schermpje op de machine op de zijkant. Maar dat kan ook groter. Het kan ook zijn dat er iemand in een kamertje zit met een paar schermen voor zijn neus. Of in de productieruimte met andere schermen voor zijn neus. Daar houden ze het hele proces mee in de gaten. En dan hebben we het ineens over SCADA. Supervisory Control and Data Acquisition. En dit zijn dus de fabrieken waar je over hoort. Als ze het hebben over de grote voedselindustrieën. De grote chemische plants. Die hebben nog veel meer schermen trouwens. Maar goed, dat is dus allemaal OT. En allemaal industrial control systems. Van een klein machientje als dit... tot hele grote infra, zoals deze. Die zijn we allemaal wel eens overheen gereden, denk ik. Maar ook een hele grote chemische fabriek... is een onderdeel van ons werkveld. Ja, en dus even de vraag, is dat gevaarlijk? Is dat gevaarlijker dan een vliegtuig? Ongeveer vergelijkbaar. Ja, want als er iets misgaat in een chemische fabriek... dan moet je misschien niet gewoon maar zeggen... oh, dan zetten we hem even uit. Dat is lastig. Als een chemische reactie eenmaal bezig is, dan lukt dat niet zomaar. Als je vliegtuig het even niet doet... ja, als Outlook het niet doet, dan druk je 3 keer op het kruisje... en dan zegt Windows, ja, reageert niet. Nou, kill. En dan start je Outlook wel opnieuw op... en dat mailtje is er over 2 minuten ook nog wel. Als je dat met een vliegtuig doet onderweg, zeg van ja... Hij doet niet helemaal goed. Ah, weet je wat? Ik zet hem even uit. Is misschien een ding. Het kan wel. Nee, dus gevaren hebben we overal. Het een is gevaarlijker dan het ander. Het gevaar dat je misschien het mailtje 2 minuten te laat leest... niet vreselijk gevaarlijk. Het gevaar dat je met je vliegtuig naar beneden komt... is iets vervelender. Het is wel bijna overal te vinden als je goed gaat zoeken... En dat is iets waar Rob dus ook de hele dagen mee bezig kan zijn. Om te zoeken naar de gevaren.
Kost heel veel tijd dit.
Ja. En dat zijn allerlei soorten gevaren. Dan hebben we dus gevaren voor mensen. En dan heb je dus gewoon over, ja, je kunt je vingers ergens in een machine krijgen. Dat is gevaarlijk. Het kan gevaarlijk zijn voor de machine zelf. Als een machine zichzelf stuk kan maken. Er kan iets uitschuiven. En er kan iets opzij bewegen. En als dat tegelijk gebeurt, dan is alles krom. Maar het kan ook zijn de veiligheid van de cybers. Want er zit tegenwoordig overal een netwerkstekker aan. Netwerkstekkers, dan komen we dus ineens bij... maar dat weten IT'ers toch allemaal al lang? Ja, het lijkt er ook heel erg op. Er zijn hier en daar wat kleine verschillen. En die worden door allerlei mensen op verschillende manieren uitgedrukt. En ze hebben allemaal een klein beetje gelijk, kan ik alvast verklappen. Een van de manieren om dat onder elkaar te zetten is met deze driehoek. De linkerkant is waarschijnlijk voor de meeste mensen bekend. Waarbij de confidentiality bovenaan staat. Als jij een fabrieksmanager vraagt, wat vind jij nou het allerbelangrijkst? Confidentiality of availability? Dan zegt hij, ja, ik moet wel geld verdienen. Dan bedoelt hij dus availability van zijn machine, van zijn asset. Want als dat ding draait, dan verdient hij geld. En als die stilstaat, verdient hij niks. Ja, is wel waar. Kan nooit zonder de volgende stappen in de piramide. Want data die niet integer is, waarvan je niet zeker bent of het klopt, is ook geen zinnige data. Dus dan heb je eigenlijk ook geen availability meer. En de confidentiality is op een gegeven moment toch ook wel van belang.
Ja.
Zeker als je het hebt over recepturen. Maar het wordt vaak gezegd dat de OT triad, CIA triad, op zijn kop staat ten opzichte van die van de IT. Sommige mensen zeggen, ja, maar eigenlijk safety hoort er ook bij, dus we doen er nog een blokje bovenop. Ja, is ook wel waar, is ook wat voor te zeggen. Je kunt er nog op een andere manier naar kijken. Dan maak je gewoon een Venn-diagram en dan zeg je van, nou, oké, de IT die heeft bepaalde dingen nodig. Met de nadruk op de CIA in de normale volgorde. De OT zegt, ja, reliability, availability is belangrijker. Dus we draaien hem een beetje om. Maar uiteindelijk heb je voor beide toch ook iets van access control nodig. Je hebt op een gegeven moment nodig dat je weet wie heeft waar aangezeten, wie mag waar aanzitten, wie mag de receptuur veranderen. Wie mag bij Coca-Cola op het knopje drukken zodat het geen Coca-Cola meer is, maar dat het ineens Pepsi wordt?
Dat kan niet.
Als het een kwestie is van de ingrediënten net even anders bij elkaar gooien, dan zou dat misschien gewoon alleen maar een parameter zijn.
Ja hoor, dat kan prima. Ja. Er zijn bierbrouwers die doen de hele dag niks anders. Ja, de machines worden op een andere manier ingesteld en er komt iets anders uit.
Ja.
Dus dat gebeurt gewoon. Je moet kijken naar het lijstje wat er geproduceerd wordt, onder andere bij Heineken in Zoeterwoude. Dat is best indrukwekkend. En er zitten dingen tussen dat je echt... Dat kwam allemaal uit het buitenland. Mooi niet.
Een tijdje terug sprak de IT-manager... was dan de IT-manager van Remia. En die wist toch wel te vertellen van... ja, we hebben wel een heleboel verschillende producten die we draaien. Ik zei, ja, wat is veel? 550, 500? Nee, wel meer dan 1000. Want die hebben dus verschillende sausen in verschillende soorten verpakkingen. Maar ook voor de huismerken. Die maken ze ook. En dan is het alleen maar een iets andere samenstelling, een iets andere grondstof. Misschien een andere kwaliteit van grondstof. We hebben gewoon bij de binnengekomen grondstof gekeken. Oké, is dit supermooi spul of redelijk oké spul? En dan wordt het dus of hun eigen merk of huismerk van de verzinnensupermarkt. Dus daar wordt inderdaad wel mee gespeeld. Maar goed, even terug naar de presentatie. Wat was het volgende? Ja. Al deze verschillende manieren om ernaar te kijken kloppen. Overal is wat voor te zeggen. Alle manieren. Zit wel wat in. Wij kijken vooral naar de OT-kant. Wij hebben dus onze eigen manier van kijken.
Ja.
En daarin komt dus vaak naar voren dat gewoon maar uitzetten is meestal niet handig. Als je een machine op je netwerk tegenkomt en je zegt een PC op je machine op je netwerk ziet, en je zegt, oh, die ken ik niet, zet ik uit. Die blokkeer ik toegang. Dan is dat prima. Als ik dat doe in een industriële omgeving, dan ben ik misschien ineens mijn bediening kwijt. De stopknop kwijt. misschien wil ik wel niet dat alles stopt. Misschien wil ik juist wel in een chemisch proces dat de afzuiging juist extra hard aangaat als er wat misgaat. En ik wil die smerige dampen naar buiten hebben. Dus uit is niet altijd de oplossing. En bij IT is dat vaak de makkelijkste oplossing. Dat is genuanceerder. En daar gaan we zo veel dieper in. Ik wil eerst een klein spelletje doen. Namelijk, hebben we het vorige keer ook gedaan.
Toen mislukte het een beetje. Maar kijk of het nu beter gaat.
Ja, jij had een prijs meegenomen.
Ja. Dus voor je mate lust. En als je deze smaak niet lust, dan kan je ook een muntje krijgen. Dan zoek je zelf de smaak uit.
Ja.
Die nee. Dus, nee. Want de verkrijgbaar is in totaal. Ja.
Anders had ik nu al met een wintermaat hier gestaan. Wie weet wat dit voor PLC is?
Een rode.
Ik had hem graag iets specifieker gewild. Ja.
Damn. Dat is een beter antwoord dan vorige keer.
Nou, het merk was de vorige keer geloof ik wel...
Vorige keer was het een jaarkleed, maar vorige keer was het een merk wat overgenomen is door Siemens. En iemand riep Siemens en toen was het oké. Ja. Iets specifieker.
Ja.
Maar dat is goed.
Maar het is een Rockwell, ook wel bekend als Alan Bradley. Maar hun automation spul heet dan Rockwell. Weet je ook nog een type? Een familie? Het is de Compact Logix familie en dan specifiek omdat die rood is... Het is wel een eigenschap, dat rode. Is het een Guard Logix? En stiekem is dit een 306 ERSM. ERMS 3. Ik zat er één nummer naast.
Zoals ook in zijn podcast, hij is de enige met de serienummers die je ook kan onthouden. Maar goed, Rockwell is goed genoeg. Dan vind je het toch goed genoeg, of niet?
Jawel.
Ja. Dus dat ik ga meteen aan je geven. Als je een ander smaakje wil, kan dat ook nog geregeld worden. Ja?
Cheers. Goed. Vorige keer hebben we het gehad over Acme. En waar Acme mee bezig was. Of eigenlijk waar ze niet zo heel erg mee bezig waren toen.
Toen niet. Nee, toen stonden ze in de kinderschoenen. En zoals heel veel bedrijven er helaas nog steeds voor staan. Van we hebben geen idee wat we moeten doen. En het is onvoorstelbaar, zelfs met nieuwe wetgeving... waar dingen meer dwingend worden, zijn er nog steeds bedrijven... die zeggen, ja, nee, de wetgeving is er nog niet. We weten niet wat we moeten doen. Naar onze mening is dat totale onzin. De standaarden waar je aan kan voldoen, die zijn er al jaren. De controls die je hebt in een netwerkomgeving zijn niet veranderd. Ja, je gebruikt nog steeds dezelfde computers. Er gaan geen andere computers komen dat er een andere wet komt. Ja, er gaan geen andere netwerk equipment komen dat er een andere wet komt. Dus wat dat betreft is het bijzonder dat bedrijven nog steeds niet durven te starten. Wij zeggen mensen, nou, begin dan op zijn minst ergens. Als je dan ergens kan beginnen, kijk wat is het meest opportune voor je nu. Maar kijk op zijn minst naar wat heb je. En wat heb je doe je voornamelijk met een asset inventory. En het leuke aan de asset inventory is... Misschien herinneren jullie het van vorige keer nog. Hier gaan we nog wel eens nat als we samen met IT'ers spreken. IT'ers gebruiken hun jargon net op een andere manier dan OT gebruikelijk is. Dus vorige keer vroeg ik in de zaal van weten de mensen het verschil... tussen wat een asset is, of wat een systeem is, wat een subsysteem is, wat een host is. Hebben de mensen nu een idee wat daar verschil nog is? Weten we dat nog? Nee, nou, ik heb ze precies in de volgorde van hiërarchie een beetje opgenoemd. Bij IT heb je het vaak heel vaak met mensen spreken als ze denken... ik heb een asset inventory, noemen ze elke regel in de lijst is een asset. In de OT is dat wel anders. In de OT is vaak is een asset is een hele fabriek of een groep van fabrieken. En elk systeem wat daar een ander onderdeel in de fabricage doet... noemen we vaak gewoon een systeem die bestaat uit subsystemen... Een subsysteem zou bijvoorbeeld power generation kunnen zijn. Die zijn eentje de functie vervult om power te genereren voor het systeem. Ja, en een host is bijvoorbeeld gewoon een machine die erin staat. Een computer. Ja, of een server. Of dat soort dingen. Dus we gebruiken vergelijkbare terminologie. Maar dit is dus een van de redenen waarom IT en OT als ze in gesprek gaan... vaak allebei wel gelijk hebben. Maar ze begrijpen elkaar toch niet. En dat is best jammer, want je hebt elkaar echt keihard nodig. En zeker naarmate dat steeds vaker samengaat. Het is niet zo dat IT-OT gaat overnemen. Als je hoort IT-OT-convergentie, dat is een heel spannend wordt tegenwoordig. Doen we net alsof de een de ander gaat overnemen. Nou, ik denk dat het een behoorlijke bullshit is. Simpel omdat de IT hele, wat Ad net heel mooi uitgelegd heeft, de belangen liggen anders tussen IT en OT. Dat wil niet zeggen dat je steeds meer afhankelijk van elkaar gaat. Want het bedrijf, wat het bedrijf produceert, gebeurt nog steeds in heel veel gevallen in de OT-laag. Ja, in de industrie in ieder geval wel. Ja, en daarbij worden ze steeds meer gespoord door IT. Ze hebben IT de kaart bij nodig, want het wordt onder andere gecommuniceerd. Dus jij en ik kopen iets ergens misschien online. Dat wordt automatisch door het systeem verwerkt. Dat gaat naar de productievloer. Er moet dus ergens een koppeling zijn. En als we dat goed gedaan hebben, dan is dat, dan kan IT, kan OT helpen om veel veiliger te worden. Daar, zelfs waar OT de kans niet heeft om veiliger te worden, kan IT daar nog een extra bescherming omheen vormen. Als je maar naar elkaar luistert. Nou, wat heeft Acme gedaan? Die is gezegd van, nou, oké, we gaan een asset inventory gaan we opzetten. Want we moeten eerst weten wat we echt hebben. Nou, en dan moet je toch zorgen dat er ook een aantal dingen in staan. En die gaan vaak verder dan alleen maar een lijstje met een computer. Een computernaam en, nou goed, dat draait Windows op of Ubuntu, whatever. In ieder geval, weet je, wat ik er gewoonlijk op zou willen zien is alle identifiers die ik heb. En dat is niet, dus niet per se alleen maar je IP-adres, dat is ook je MAC-adres. Alle identifiers die je hebt om machine te kunnen identificeren. Want je hebt in elke soort fase heb je een andere identifier nodig. Soms moet je weten waar zit hij in mijn netwerk. In een ander geval moet je weten van, hey, ik heb een kwetsbaarheid met een bepaalde machine en het voldoet zich alleen maar in die serie. Als je dan een serienummer weet van die machines, kan je in ieder geval heel snel controleren. Geldt dat ook voor mij? Ja, moet ik daar iets aan doen? Moet ik er iets mee? Andere dingen die heel belangrijk zijn is, waar staat dat ding? Als dat ding in zijn eentje staat, dan is hij waarschijnlijk minder kwetsbaar. Waarschijnlijk. Ja? Dan dat hij echt genetwerkt is. Want dan kan ineens de hele wereld erbij als je potentieel niks anders gedaan hebt. Dan ook, wat is het doel dat het ding er staat? Een gewone PLC die je fabriek bedient, heeft vaak een net iets ander belang dan een PLC die alleen maar staat voor een safety functie, die je in moet grijpen op het moment dat de andere systemen falen. Ja. En dan heb je wat wij nog noemen de RTO-RPO. Als het goed is in IT zijn die ook bekend. Maar hoe lang mag ik erover doen om een systeem te herstellen? Dat komt eigenlijk op neer. En uiteindelijk, als ik zo meteen aan backup scenario's ga denken, dat soort zaken, wat voor soort ellende kan op me afkomen, want ik moet uit scenario's gaan kiezen later, dan kan ik me daarop voorbereiden. Je kan een backup maken, maar als ik het hele systeem in alle gevallen kan herstellen met alle spullen die ik al heb liggen, is die backup maken is toch eigenlijk zonde van mijn tijd. Ja, als ik in andere gevallen weet van, hey, ik heb data die continu aan ververst wordt, maar ik wil me wel beschermen tegen bijvoorbeeld malware, dan heb ik een backup systeem, een gewone backup systeem nodig die niet altijd aan het netwerk hangt, want anders kan malware erbij. Maar omdat mijn data constant verandert, heb ik er wel altijd aan mijn netwerk nodig. En dan moet ik dus iets zoeken wat dat kan. En ook die systemen bestaan. Hè. Het kan wel degelijk opgelost worden. Maar daar moet je dus over nadenken. En dat kost investeringen. Nou, wat ga ik het eerste doen? Nou, en voor mij altijd en mijn collega's is, wat is belangrijk? Ik wil altijd als onderdeel van mijn asset inventory mijn netwerktekening hebben. Want ik wil weten waar het zit. Hoe ze hangen door de boel aan elkaar geknoopt. Hoe heb je het, wat is afhankelijk van wat? En als een systeem gecomprimenteerd wordt, dan is misschien dat systeem niet zo'n probleem. Maar dat hangt meteen aan een systeem waar je, als dat onderuit gaat, dat je goed in de shit zit. Dus dat geeft ook aan dat het. Meestal zeggen van, nou, een Excel is geen database. Dit is dan een van de kleinere versies die ik gezien heb. Maar soms zie je asset inventory is heel indrukwekkend breed. Dat je daarmee begint, begrijp ik hartstikke goed. Je moet ergens een lijstje mee maken. Ja, je moet het ook ergens bijhouden. Maar uiteindelijk moet je op zoek naar systemen die jou erbij kunnen assisteren. Want alles wat je hier maakt, het is alleen wat waard als het ook up-to-date is. Ja, en dat is een punt wat daarna vaak vergeten wordt. Ja. Terwijl als je het een onderdeel maakt van een systeem met die eraan gekoppeld worden, die je netwerk bekijken, kan je ervoor zorgen dat met informatie die je daaruit krijgt, dat dit misschien aangevuld wordt. En volledig geautomatiseerd krijgen is onzin. Dat ga je niet lukken. Ja, hoe vaak IT denkt dat dat kan, sorry, maar in de OT lukt je dat gewoon niet. Ja, om gewoon te vertellen van, als die ene machine uitvalt, wie hebben er allemaal last van? Dat zijn vragen die met heel veel IT-systemen nog steeds niet gevonden worden. Ja, als toevallig een duidelijke informatiestroom erheen gaat, kun je een antwoord geven. Maar dat... En dan, wat ging... Dus ECMI heeft uiteindelijk dus de hele lijst uitgezocht. Dus ze hebben alle informatie erop staan. Daarna zijn ze gekeken van, oké, wat zijn er voor mogelijkheden? Dus zij zitten nu nog eventjes in een Excel-sheet-fase. Je moet ergens beginnen. Ja, maar uiteindelijk kun je kijken naar andere bedrijven. Sommige bedrijven gebruiken al service namelijk als ticketsysteem. Die zou je kunnen uitbreiden tot. Ook hier is het iedere keer een keuze. Er is geen zilveren bullet. Wat past jou het beste? En ga kijken van, heeft je organisatie al... Want als ze in dezelfde organisatie bij inkoop al zo weten van, het systeem gaat nog gewoon 2 jaar mee. Nu nog 2 jaar bijvoorbeeld. Dan zou dat een trigger kunnen zijn. Misschien moeten we zorgen dat er al spare parts zijn. Zijn ze er nog steeds? Maar wat ik zelf mooi vind, het ziet er niet fancy uit. Ja, totaal niet. Maar dat is op de een of andere manier lijken de betere tools er gewoon niet uit te zien. Maar Asset Guardian is een heel leuk systeem. Eén van de vele trouwens. Maar hier heb ik een keer ervaring mee opgedaan, waarbij meerdere afdelingen met elkaar kunnen communiceren. Dus als ik in de OT dingen tegenkom van, hey, ik zie ellende met dit systeem, dan kan ik meteen dus de engineer op site daarmee verwittigen. En een operator kan ook aangeven van, ik zie dat er misgaat wat niet klopt. Dus je kan behalve alleen maar een lijstje van systemen, kun je het ook gaan uitbreiden, wat is de geschiedenis van het systeem en hoe vaak faalt dat systeem. En moet ik het misschien eerder gaan vervangen dan anders. Nou, uiteindelijk dat is inderdaad het puntje wat hier belangrijk is. We willen graag een 100% accurate database. Nou, ik heb 2 keer gezien in die paar jaar dat ik bezig ben, maar 2 keer gezien dat bijna alles erin stond. Die waren ook niet 100% up-to-date. Dus denk ik helemaal compleet. Misschien is het een utopie. Misschien gaat het ons wel lukken. Maar het is veel belangrijker dat de informatie die er wel in staat, niet gewoon accuraat is en dat het klopt. Ja, dan kun je tenminste de juiste beslissing gaan nemen. Wat volgt er daar? Nou, dan moet je eens van, wat ga ik nou doen? Ik kan zoveel leuke dingen doen. Ik kan mijn geld besteden aan hele fancy tooltjes die me kunnen helpen. Ik zou kunnen kijken van, waar zou ik in eerste instantie mijn effort op willen richten. Een van de favoriete manieren die wij wel doen is, asset inventory kost enorm veel tijd. Maar daarna moet je gaan babbelen, in ieder geval als iemand die OT cybersecurity doet, als een consultant bij een bedrijf, ga je eerst eens babbelen met de mensen die daar werken. En dan is het, welke risico's heb je nou? Ja, want je moet eigenlijk bepalen van, wat is te tolereren? Wat kan je hebben in een bedrijf? En wat zijn de belangrijkste devices die je hebt? Ja. Welke devices zijn absoluut noodzakelijk dat ze blijven bestaan, en anders moet je een nette shutdown doen? En welke devices zou je wat langer kunnen missen? Nou, in OT, op het moment dat je een nieuwere fabriek hebt, heb je vaak mazzel. Want de fabriek wordt hierop gedesigned. Ja, maar dit soort dingen, van wat is kritisch, en moet daar, zeker als het een safety verhaal is, dan moet het safety verhaal ook meegenomen worden. Ze moeten kijken van, wat moet ik doen? Waar moet ik me tegen beschermen? En welke extra devices ga ik neerzetten? Vaak interesseren wij die niet. Wij identificeren die machines alleen opnieuw. Zodat we kunnen kijken, zijn er andere risico's waar in het verleden geen rekening mee gehouden werd, die nu wel risico kunnen zijn. Dus nou, als je een wat nieuwere fabriek hebt, dan heb je in ieder geval vaak dat de boel up-to-date is. Nou, dan is een andere manier om het te identificeren of het heel erg kritisch is. Is in ieder geval bijvoorbeeld, kijk waar het zich ongeveer bevindt. In een productievloer is je instrumentatie, dus waar altijd net over had, je actuatoren en sensoren, ding wat meet in je kleppen, dat soort dingen, die zijn essentieel. Als je productievloer er niet meer is, heb je niks voor te regelen. Dus die klinkt vrij logisch. En als je in de Purdue levels kijkt die je hebt, dan heb je een level hoger. Daar staan je controllers die de boel rechtstreeks aansturen. En nog een laagje erboven, dat zijn de kijkdozen waar de operators zelfs aan het stuur zitten. Nou, als je wil weten of dat, want de discussie komt zo nu en dan, of dat wel belangrijk genoeg is. Ik denk als jij naar een vliegtuig of een auto kijkt, van is het belangrijk dat er een stuurtje in zit en wil je dat die werkt, dan vinden zijn we, dat is het ineens een heel makkelijk verhaal. Dus nou, om het eventjes, dit was een heel, van een veel groter geheel. Dit is een voorbeeld. Ja, er zijn meerdere voorbeelden van wat er in je levels kan zitten. Je instrumentatie, eventueel wireless, dat bestaat ook. Vaak is dat een stuk minder kritisch, want wireless kan verstoord worden. En hoe ga je daar dan mee overweg? En allerlei verschillende soorten, zoals je engineering bijvoorbeeld. Operations, diegene die moeten besturen. Dus we kijken of we het gewoon op een andere manier kunnen aanwijzen. Denk het wel, ja, kijk hier. De operations zone is waar de operator zelf zit. Maar je hebt ook mensen die engineering doen. Of waar je van buitenaf naar binnen kan komen. Ja, dat zijn allemaal verschillende zones waar je op focust. En dan? Nou, een andere manier is heel simpel vragen. Je vraagt gewoon een operator. Een operator die dag in dag uit die fabriek staat te bedienen. Die weet echt wel hoe die fabriek in elkaar steekt. Die weet je vaak op pijnpunten te wijzen die jij nou helemaal niet ziet. Zelfs niet op je tekeningen. Ja, en als je een hele mooie sessie hebt met een operator, dan zeg je, wat is nou het meest schadelijke wat kan gebeuren in een fabriek? En dan blijken er dus ook gewoon soms gewoon een simpele klepper te zitten. En dan zie je alleen maar aan de klep, zie je niks. Maar als die kleppen ineens dichtgestuurd worden enzovoort, heeft iedereen er heel veel last van. Dan heb je heel veel schade aangericht. Ja, dat zijn punten waar operators, de mensen die daar werken, ze weten niks over cybersecurity. Maar ze weten je alles te vertellen over de risico's die ze hebben. Als je ze maar er doorheen praat. Vaak zijn ze, weten ze de risico's wel. Ze zijn er alleen nog niet.
Ze spreken de cybertaal niet.
Precies. En je moet ze eigenlijk een beetje helpen om na te denken van, waar zit dat? Zonder dat ze natuurlijk antwoorden in de mond hebben. Dat helpt niks. Hè. Er zijn mensen die dat wel spreken. Dat helpt niet. Nou, een ander is, kijk even naar core systemen bijvoorbeeld. Een IT'er kan dat ook. Als het blijkt dat er een systeem staat waar bijna de hele wereld mee praat. Dan zou het kunnen zijn dat die belangrijk is. Ja. Nou, volgende punt dat je op een gegeven moment wat je moet doen, is je gaat kijken van wat zijn werkelijk de gevaren die op je af kunnen komen. En gevaren zijn jij en ik, die gewoon ons werk doen. Dat is in de meeste gevallen het grootste gevaar. Ja, we doen gewoon ons werk en we maken een foutje. We maken er elke dag meerdere.
Oh ja?
Dus je zeker wel.
Oh.
Ben ik heel goed in zelfs. Ja, en ik hoop iedere keer dat het toch goed afloopt. En gelukkig is dat in de meeste gevallen ook zo. Maar wij zijn dus ook een risico. En dat is niet omdat we geen kennis of kunde hebben. Ja, als je het over klikjes van linkjes hebt en dat soort dingen, geef je zo'n heel mooi verhaal. Daar geloof ik niet zo in dat mensen per se de ellende veroorzaken. Maar het kan gewoon met je normale dagelijkse job zijn. Je haalt die ene schakelaar over en je vergeet even een dingetje te checken, omdat elke dag dat altijd goed staat. En nou staat ergens anders toevallig uit en je haalt die schakelaar om en die redundante systeem is uit. Oeps. Ja, want het gaat toch altijd goed. Nou, en hardware failure is dan ook een hele bekende. Die zie je bij mensen zeggen, ja, dat is toch geen cyber? Wij vinden van wel. Het is gewoon een onderdeel wat faalt in je fabriek. Kan de rest van je fabriek wel door. Ja, dus we bouwen redundantie erin. Dat doen we ook met het safety verhaal. We zien safety en security kunnen niet meer zonder elkaar. De safety van het fabriek is altijd gewaarborgd. Net zoals het Ad net aangaf. Misschien kan je op die CIA-triad gewoon omgekeerd nog bovenop eens een keer safety zetten. Safety is altijd het belangrijkste. En als dan de fabriek een keer uit moet, dan is dat dan helaas maar zo, hoe ongemakkelijk het ook is. Ja. Nou, dat kan van alles zijn. Je kan in een storm terechtkomen. Dat kan van alles zijn. En als je in een boot bent, is dat misschien een beetje ellendig. Kan je daartegen. Nou, en uiteindelijk moet je team samenstellen. En dan moet je kijken van, wat is nou werkelijk het probleem? Je hebt nu risico's geïdentificeerd. Je hebt machines aangewezen die belangrijk zijn. Maar dan weet je nog steeds niet wat je moet doen. Ja, potentieel kun je zeggen, nou, misschien moet ik een firewall installeren. Of je weet het nog niet. Wat je uiteindelijk gaat doen, is je gaat met een team samenstellen. En zeggen van, oké, we gaan samen zitten. Wat is nou, en met de ene team ga je bepalen, wat is de maximale consequentie die zou kunnen gebeuren als sowieso gebeurt. Ja, en een operator bijvoorbeeld en een engineer van die site kan je dat prima vertellen. Zij weten misschien helemaal niks van cybersecurity, maar ze weten wel als die en die consequentie gebeurt. Dus door malware wordt dat en dat systeem volledig uitgeschakeld, wat dan de maximale consequentie is. Nou, en als je dan een ander team pakt, En die zegt van, nou, daar kun je heel goed IT bij gebruiken. Dus hoe vaak gebeurt het nou dat je malware-infectie hebt? Want die operator heeft daar geen idee van. Ja, maar daar kan IT juist heel goed mee helpen. En als je die twee uitkomsten uiteindelijk samenbrengt en je gebruikt het in een soort risico-assessment matrix, deze hebben we vorig jaar ook laten zien, dan kom je op zo'n soort matrix uit. Er bestaan hier heel veel van. En bovenin, hier heb je de likelihood. Dus naarmate de kans steeds meer toeneemt, ga je in dit geval veel meer naar rechts. Soms staat het ook omgespiegeld of dat soort dingen. Maakt niet uit, dezelfde functie. En aan deze kant heb je dan, wat is dan mijn impact? En wij kijken dus ook van, heeft het impact op mensen? Dus gaan mensen het leven laten als ik een fout gemaakt heb of het systeem niet meer werkt? Gaat er een environmental consequenties zijn? Dus krijg ik een lozing in het milieu die ik er helemaal niet wil? Zijn mijn machines kapot daarna? Of produceer ik niet meer? En wat is eventueel mijn reputatie? Dan heb je dus op een gegeven moment, als dat de consequentie, dus ook een massive impact hebben, en dat soort ellende. Ja, en in dit soort gevallen, dit zijn, de getallen liggen niet vast. Die moet je voor jezelf moet je vaststellen. Want dat is voor een bakkerij, 10 miljoen, dat slaat nergens op. Dit is dit bedrijfje is iets groter dan een bakkerij. Maar uiteindelijk is het, als je hier in het rood zit, dan wil je eigenlijk uit. En dan kun je twee dingen doen. Je kan kijken of je de schade kan beperken, in dat geval, door naar boven te kruipen, door hier de consequenties kleiner te maken. Je kan kijken, kan ik de likelihood kan ik die gaan aanpassen? Door het moeilijker te maken dat het plaatsvindt. Nou, dat is wat we. Nou, en hoe we dat dan deden, deze hebben we ook vorig jaar laten zien. Dit wordt meer in de safety hoek gebruikt, maar dat geldt voor ons ook. Aan de linkerkant heb je de hazard. Tussen de top-event. Top-event is de ellende die je probeert te voorkomen. Aan de linkerkant hebben we een aantal barriers. Dat kan van alles zijn. Dat kan een firewall zijn die in de weg zit. Het kan een patch zijn die wel geïnstalleerd wordt, zodat het virus zijn werk niet kan doen. Het kan van alles zijn.
En als je dan naar de fysieke kant bekijkt, dat kan ook een hekwerk zijn, zodat je niet met je vingers in de machine kunt.
Precies, dus ook dat. Ja? En als al die barrières falen, dan heb je misschien toch je top-event te pakken. Daarna is het ineens van, oké, nou moet ik de consequentie gaan beperken. En dat zijn die barrières die juist aan de rechterkant zitten. Dus laat de consequentie dan, als er een top-event is en mijn machine is kapot, maar voor de rest, iedereen gaat veilig naar huis en er is niks in het milieu gedumpt en dat soort zaken. En we hebben al wel een beetje schade. Dan kunnen we toch met z'n allen best blij zijn dat het dan maar zo met een bijna sisser is afgelopen. Ja, dus laat dat soort dingen, dit soort dingen proberen wij dan te implementeren. En wat wij kunnen hier aan doorbouwen. Dus wij kunnen ervoor zorgen dat er veel meer barrières zijn, dat het moeilijker is. En een patch installeren, één patch installeren, één kwetsbaarheid weghalen, betekent dan een paar duizend virussen die werk niet meer kunnen doen. Dat is heel effectief. Maar je moet het wel kunnen doen, je moet het veilig kunnen doen. Dus als wij dan in een OT-systeem kijken, dan die operator moet altijd het systeem kunnen blijven besturen. Dus zorg ervoor, als er maar één operator staat, dat er minimaal twee staan. Bij voorkeur drie. Ja, maar goed, ik weet niet hoeveel budget ze hebben, maar dit soort dingen ga je naar kijken. En als een systeem herstart moet kunnen worden, dan moet het systeem dus tijdelijk zijn functie niet kunnen vervullen. En als die functie te belangrijk voor je is, moet je ervoor zorgen dat er iets anders is wat tijdelijk die functie vervult. Ja, dus dat is de ding. Nou, en uiteindelijk, dit vertalen we uiteindelijk naar iets wat hierop lijkt. Niet 100% altijd zo. Bijvoorbeeld netwerkarchitectuur is ook een onderdeel van je prevent. Maar dit is hoe we het ongeveer zouden kunnen vertalen. Dus ook je mensen trainen is belangrijk. Je event logging, je monitoring. Ik kan soms dingen voorkomen door een goede monitoring te hebben. Win ik tijd mee. Heel belangrijk. Als ik heel snel weet dat er toch al shit aan de gang is, kan ik daar al op acteren. En als het inderdaad, want het wordt heel vaak gezegd, als er hackers binnenkomen, het hoeft geen hacker te zijn. Hè? Het kan ook gewoon een netwerk device zijn die dreigt te falen. Dus ACME heeft op een gegeven moment de risicoanalyse uitgevolgd. Die is gaan kijken van wat kunnen we doen. En dan hebben ze gezegd van, nou, er zijn internationale standaarden voor. Ik kan niet alles doen, ik heb een budget. Ik moet keuzes gaan maken. Ja, ik moet gaan kijken van wat ga ik doen. Nou, dan willen ze op zijn minst willen ze een safety level gaan halen. Of een security level. Dus dan ga ik
Ja, en een van de dingen om dat aan te staven is de IEC 62443. Hele sexy naam. Er is een standaard die al een tijdje bestaat. Is een OT security. Ja, eigenlijk is het een heel raamwerk, want het is een hele verzameling aan standaarden die samen de 62443 zijn. Het ziet er ongeveer zo uit. We hebben 4 niveaus waarin de standaard voorziet in hulpmiddelen. Een stukje algemeen helemaal bovenin. En daarna komt de laag die gaat over policies en procedures. En dat gaat dus vooral over dingen waar managers mee te maken hebben. Dingen waar directie mee te maken heeft. Gaat over hoe je dingen doet binnen je bedrijf. Dus dan heb je het helemaal niet over draadjes en een appliance. Dan heb je het puur over wat zijn eigenlijk de procedures? Hoe gaan wij om met dingen als grote organisatie? Een laag daaronder zit er dus inderdaad, oké, spullen. En dan zit ik op de laag waar ik ook het meeste doe. Dat is de verzameling van spulletjes die een geheel vormen, die een systeem vormen. Zitten we even bij hetzelfde. Dan hebben we het dus over een systeem wat een hele productielocatie kan zijn. En die spulletjes, de losse componenten, die zitten op het onderste niveau. En voor elk niveau, voor elke laag, zijn er hulpmiddelen, zijn er lijstjes, zijn er dingen om je te helpen om het goed te doen. En als we dan even inzoomen op het middelste stukje, dus de samenstel van spulletjes, zo'n systeem, dan geven we daar security levels aan. Security level 0 is eigenlijk niks. Security level 1, dat geeft je in ieder geval, als je dat behaald hebt, een klein beetje bescherming tegen per ongeluk foutjes. Security level 2, dan kom je meer bij, als iemand even voorzichtig zit te porren, dan kun je hem wel op afstand houden. Security level 3, dan zit je toch wel wat meer tegen serieuze mensen aan te schurken. Die wel proberen om het serieus stuk te maken. En als je SL4 weet te halen, security level 4, dan zou je misschien zelfs wel iets tegen een nation state kunnen beginnen. Maar misschien ook niet. Nou zit er in de laag erboven, bij de policies en procedures, zitten ook levels. En dat zijn eigenlijk de levels die veel meer gaan over de procedures en over hoe je je hele bedrijfsvoering doet. En dat zijn de maturity levels. En dat zijn deze 5. En dit is eigenlijk van we doen maar wat. Tot, ja, we zijn ermee bezig. We hebben dingen opgeschreven. Een beetje zo'n ISO-certificering. Ik schrijf op dat ik er heel slecht in ben. En dan heb ik toch aan een ISO voldaan. 9001, nee, wat was dat?
Ja.
En uiteindelijk ga je verder omhoog. En dan zit op een gegeven moment werken volgens een veilige methode. En dan dus op alle manieren veilig. Van machine safety, mens safety en cybersecurity safety. Zit in je organisatie ingebed. Je procedures, je nieuwe werkwijzes die je verzint, zijn van begin af aan gestuurd door de veiligheid. En dat is waar je eigenlijk als bedrijf naartoe wil. Maar goed, als we even iets meer naar het technische stukje weggaan. Want ja, goed, ik denk dat de meeste mensen hier toch wel van de techniek houden. Die foundational requirements die in de 62443-3 staan. Dan zitten we dus weer over het samenstel van componenten te praten. Dan zitten we over het systeem te praten. En daar hebben ze gezegd, we hebben 7 foundational requirements. 7 onderdelen waarin we regeltjes maken. Nou, regeltjes, hulpmiddelen maken. Als je nou ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld bij de identification en authentication ervoor zorgt dat je dit en dit en dit doet, dan ben je goed bezig. Dan ben je in ieder geval goed genoeg bezig voor bijvoorbeeld een level 1. En zo hebben ze voor elk foundational requirement hebben ze system requirements gemaakt. En zien we alweer, security levels 1 tot en met 4 staan bovenaan. En security level 1 hoef je een paar vinkjes te halen. Een paar vinkjes meer, dan kun je naar security level 2. En dat doe je door die system requirements uit te breiden met, klik. Oh, ik had nog kleurtjes gemaakt. Die ga je uitbreiden met, volgende klik, de requirement enhancements. En zo kun je op een gegeven moment een verdieping maken in je. Als je dit doet, ben je goed bezig. De bovenste die daar bijvoorbeeld staat is, alle mensen moeten zich identificeren op een systeem. en een niveau hoger is, alle mensen moeten zich uniek identificeren. Dus dat zou kunnen betekenen, ik kom bij een machine, ik kan de machine bedienen. Want ik ben een operator, dus ik kan op start drukken, ik kan op stop drukken. En ik kan misschien nog zeggen van nou, ik wil de temperatuur 5 graden omhoog, 5 graden naar beneden. Dat kan ik doen, meer niet. En de technische dienst, die kan inloggen als de technische dienst. En die kan veel meer instellen aan de machine. Die kunnen mij helpen om de machine te maintenancen, te onderhouden. 1 stap hoger, naar die level 2 toe. Dus als de blauwe vlakjes erbij komen, dan zeg je nee. Piet van de TD heeft zijn eigen wachtwoord en Kees van de TD ook. Dan weet je namelijk ook wie eraan gezeten heeft. En als er dus ineens een setpoint helemaal verkeerd staat en in plaats van vanillevla komt er alleen maar drap uit, dan kun je nog eens even bij Kees gaan navragen. Goh, je hebt gisteren onderhoud gepleegd. Wat is er gebeurd met het ding? En hoe gaan we ervoor zorgen dat we geen mensen gaan vergiftigen? Goed. Er zijn een heleboel van die vinkjes. Er zijn er best veel. We gaan ze niet allemaal door. Maar we kunnen wel een kleinigheidje ervan bekijken.
Ja. Door kleine. Dus op een gegeven moment heeft ACMI gewoon gezegd van nou, oké, we hebben de risicoanalyse gehad. We hebben nu een idee van waar we naar moeten kijken. Dus uiteindelijk willen zij dus in ieder geval het security level 1 halen. Nou, minimum die je sowieso moet hebben, je moet een bepaalde scheiding gaan aanbrengen. Dus 1 plat netwerk, dat kan echt niet meer. Zorg ervoor dat je in ieder geval een scheiding hebt tussen wat je kantooromgeving is en je productieomgeving. Dat is 1 van de belangrijkste eisen die er al is. Ja, dus een discussie, ja, moet die DMZ nou wel? Ja, in principe wel. Je moet het gewoon aan kunnen wijzen. Je moet je moet gewoon kunnen zeggen van, ik heb een ook de wat. Dus de verantwoording worden er ook mee gescheiden. IT heeft verantwoording aan de IT-zijde. En IT kan jou helpen. Maar jij hebt nog steeds verantwoording aan de OT-zijde. En die kun je helaas niet aan een ander geven. Dan per systeem. Je systeem moet je kunnen identificeren. Moet je onafhankelijk van elkaar kunnen beschermen. En afhankelijk van hoe kritisch dat is, wordt het later alleen nog maar erger. Maar vaak wil je zeggen van nou, als het ene systeem plat gaat, dan is het helemaal niet nodig dat het volgende systeem plat gaat. Dat kan vaak gewoon onafhankelijk door. En als je dus als dat bijvoorbeeld je gebouwbeheersysteem is, dan is het toch wel fijn als hier bijvoorbeeld een keer het licht uitvalt, dat de rest het nog wel functioneert. No? Operations is je controller, je safety controller, wireless, die zijn belangrijk als onderdeel. Nou, dit was even de onderste levels had je nu net. Net nog gezien als op de tekening hier onderin, dat zijn de meest kritische delen. Dit is een voorbeeld. Want heel vaak zie je hier gewoon een DMZ staan. In dit geval zie je dat er nog 2 extra lagen tussen geplakt zijn voor de mensen die ze wel herkennen. Level 3 is hier niet per se de DMZ. Die heb je hier pas met 3 en 5. Hier heb je de dit is voor in het geval dat jij bijvoorbeeld een fabriek hebt die op meerdere plekken geografisch ligt en gelijkertijd met elkaar communiceert. Dus bijvoorbeeld een gasproductie, bijvoorbeeld met meerdere productieputten. Dat is bijvoorbeeld 1 voorbeeld. Nou, die netwerkscheiding is belangrijk. Je moet weten dat operations zijn. Je moet geïdentificeerd hebben. Je moet gewoon circuits kunnen trekken. Dit zijn mijn systemen. En die ga je onafhankelijk van elkaar beschermen. Dus je zegt op zijn minst. In 1 zo'n cel mag de boel nog wel met elkaar communiceren. Maar het mag niet communiceren met de cel daarnaast. Tenzij er echt een heel goede reden voor is waarvoor dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld naar boven om een update op te kunnen halen. Zijwaarts omdat er een operator station misschien de gegevens uit een server moet kunnen lezen. Dat soort zaken. Dan, netwerksegmentatie, wat ik net zei. Heel belangrijk. En daarna monitoring. Protect your boundaries. Dus protect your boundaries van je. Dus niet, ik heb niet alleen maar dus de verschillende cellen, maar de bescherming van de files heb je geïmplementeerd. Monitor ze ook. Ja, en alles wat daar vanaf wijkt, dat is belangrijk. Ja, en je kan het daarna veel fancier maken. Er zijn geweldige monitoring tools. En die helpen je zeker naarmate je zometeen grotere security levels doet. Maar dit is het minimum. En als je monitoring hebt, betekent dus ook dat er iemand naar kijkt. Anders heb je een monitoring systeem en er niemand naar kijkt, heb je effectief geen monitoring. Ja, verwacht niet dat het systeem alles voor je oplost.
Ja, en ook dit zijn dus weer de vinkjes uit die hele grote brei die we net al zagen.
Ja. Dan, audit trail. Zou ik verplicht, als iemand een wijziging maakt in een setpoint, dat soort dingen, verplicht om het op te slaan. Wie heeft dat gedaan? Wanneer?
Wat ik zei, Kees van de TD.
Ja, bijvoorbeeld. Andere is heel belangrijk, is het detecteren van de wijzigingen. En dus vaak is antivirus nog wel belangrijk. Wij zitten wel eens in een omgeving waar je helaas niet naar de cloud kan connecteren. Want dat is de fysiek. Dus alles wat cloud first is, is voor OT helaas nog meteen afgeschreven. Gelukkig zijn er nog leveranciers dat die wel blijven plakken. Want als ik de DMZ afkoppel en ik ben daarna blind, heb ik geen monitoring meer bijvoorbeeld, of een deel van mijn monitoring kwijt, dat is vaak niet te verkopen. En dan, belangrijkste, tenminste die daarna nog is graceful degradation. Wat ik vorige keer uitgelegd heb, graceful degradation is wanneer je bijvoorbeeld een hele mooi voorbeeld altijd is een roltrap. Als de roltrap stopt met functioneren en met rollen, daarna is het in ieder geval nog steeds een trap. Dus het is niet meteen waardeloos. Nou, in dit geval willen we ervoor zorgen dat de fabriek in ieder geval altijd bestuurbaar blijft. Dus als iets uitschakelt, het blijft binnen de klauwen. En als dat niet meer zo is, dan ga je ervoor zorgen dat het dan heel rustig aan afschakelt. Gracefully, ja. Niet met veel fireworks. En dan, dat is never out of control, is eigenlijk waar SL1 over gaat.
Die zien we zo nog een keer.
Ja, ja. Dus what could possibly go wrong? Dit is even een voorbeeld van hoe Schneider Electric zegt hoe je dat moet doen. Aan de linkerkant zit het nog helemaal niet erin. Aan de rechterkant hebben ze ineens de minimum aantal lagen erin gebracht. En ze hebben de cellen gedefinieerd. Dus je ziet hier in het grijs, zie je die cellen waar we net over hebben, de systemen uit elkaar gepeuterd. En je hebt de lagen, dus de DMZ is erin aangebracht. En er zitten ineens met onder andere firewalls wordt dat afgedwongen.
Als je Rob hierover vraagt, dan kan hij hier ongeveer 2 uur over vertellen, volgens mij.
Ja hoor, volgens mij hebben we die tijd helemaal niet meer.
Nee, die tijd hebben we helemaal niet.
Dus wat goed was, die Cobra. Die was voor jou.
Ja, nou, niks, want we hebben alles onder controle. We hebben hier een prachtig systeem staan en er gaat helemaal niks mis. Behalve dan dat ene oranje lampje. Welke? Die. Ja. Nou, oranje lampje, waarschuwing, dat is helemaal niet zo erg. Dus dan ga ik gewoon op het knopje drukken, dan ga ik naar het operator station toe en dan ga ik gewoon even kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is. Voordat ik bij het operator station ben, zijn er misschien al wat meer lampjes aan. Ik moet even wat doen. Even erbij. En dan kom ik een screensaver tegen. Want IT heeft gezegd, nee, alle machines moeten een screensaver hebben. En als de screensaver aan is, en ik schud met de muis, dan moet je inloggen. John, zijn shift was een half uur geleden klaar. Die is naar huis. Dus de machine is gelokt door John. Local administrator wachtwoord weet ik niet, want ik ben een operator. Hoe ga ik nou inloggen?
Memo-blaadje wat echt aan de monitor hangt.
Ja.
Ondertussen kan ik die pomp niet meer aankrijgen. Dat water blijft doorstromen. We moeten nu zo naar huis. Ja, jammer. What could go wrong? Nou, dit was dan niet helemaal zo, maar dit kan gebeuren. Als het echt misgaat, dan kan het goed misgaan. Wanneer zou het goed mis kunnen gaan? Als je een nucleaire reactor gaat bouwen. Dit is de Koersk 2 Nuclear Power Plant. Aldus de beschrijving van het plaatje. Dit ziet eruit als een scherm wat ik bij een random klant tegen kan komen. Deze komt gewoon van het internet. Dus dan moeten we vanuit gaan dat het echt zo is. Maar stel je nou voor dat ik 's ochtends binnenkom aan het begin van mijn shift en de collega's zitten met de pootjes op tafel naar deze schermen te kijken. Ja. Ja, want het was, hadden ze bij IT op het hoofdkantoor gezien. Het is bij jullie 6 uur 's ochtends. Ja, dan is er niks op kantoor, dus we gaan updates draaien. Klik! En alle machines worden tegelijk geüpdate. Ja, alleen die powerplant die draait natuurlijk wel 24-7. Dus de vroege shift begint gewoon om 6 uur 's ochtends. Ja, nou, dan moeten we maar even koffie drinken en hopen dat er ondertussen niks misgaat. Dat ze bijvoorbeeld een core switch gaan firmware flashen. Ja. Want ja, de core switch, firewall, die ervoor zorgt dat de controllers en de SCADA-servers alleen met elkaar mogen praten en verder met niemand. Ja, die is even 10 minuten offline. Nou, dan kan ik dus niet meer bedienen. Dan ben ik dus niet meer in control. En dat was het belangrijkste, hadden we gezegd. Goed, Acme die wou van level 0, maturity level 0, maar van we doen maar wat naar wat serieuzer. En die hebben op een gegeven moment een stip gezet op maturity level 1.5. Dus die gaan dingen opschrijven, die gaan dingen regelen, die gaan dingen vastleggen. Die gaan procedures maken die intrinsiek een stukje veiligheid ingebouwd hebben. En wat is het verschil tussen gewoon maar wat aankloten en echte wetenschap? Adam Savage heeft het gezegd. Moet je dingen gaan opschrijven. Dus dat hebben ze gedaan. Dat asset inventory en het hele verhaal wat Rob net al gehouden heeft. Ja. Dat is eigenlijk, denk ik, waar wij het maar even bij moeten laten.
Het belangrijkste wat je hier namelijk maar behaalt is dat je weet weer in hoeverre je de dingen in de klauwen hebt op het moment dat het fout gaat. Ja, en je weet ook precies wat je moet gaan doen op het moment dat het gebeurt. Dat is wat je hiermee leert. Je gaat steeds meer de tools bouwen om het steeds makkelijker te maken om het in de cloud te houden. En steeds eerder te detecteren dat iets misgaat. Dat is het feit waar je doorbouwt. En als je uiteindelijk wordt het alleen maar makkelijker. Afgelopen jaar hadden we nog een paar vragen. Er had iemand een hele slimme vraag, want we zeiden op een gegeven moment van je kan dingen doen. En dus een voorbeeld is bijvoorbeeld, je kan backups maken. Maar je kan beginnen als je plant net opgeleverd wordt om een backup te maken van alles wat je hebt. En die backup, die leg je dus bij jezelf in de kluis. Je hebt misschien een kopie in je eigen tas die misschien wel toegankelijk is. Maar in die kluis blijf je altijd met je handjes vanaf. Je zet er een mooie sticker op. En je zet, één backup leg je bij voorkeur ook ergens buiten de deur. Bij een bank in de kluis, whatever. Kom je nooit meer aan, zet je nooit meer wat bij. Alleen maar als je de ultimate calamiteiten voor je, dan pak je het op. Dan heb je het nodig. Want je fabriek is ooit opgestart met een baseline. Je kan het terugbrengen naar dezelfde baseline met die informatie. Doe je naderhand major update, dan maak je een nieuwe backup. Dan koop je een nieuw drijfje in de winkel. En toen zei je op een gegeven moment van, je kan wel een tape streamer pakken, maar het probleem is met tape streamers, wat dat tegenkomen is, een paar jaar later heb je die tape streamer niet meer, want de tapes zijn weer veranderd. En een ding wat wel redelijk constant is, is de USB-drijf. Dus als je nou een SSD'tje koopt in de winkel, die zijn ze ook duur ook niet meer. En je hebt die backups die je maakt van een plant, die vallen echt reuze mee. Als je de data die meeneemt, die zijn echt vrij klein nog. Dus die kun je met gemak op zo'n SSD'tje kwijt. En dan koop je dus 3 SSD'tjes, je maakt een kopietje, zet de labeltjes erop. En dat is dus je eerste backup die je al kunt hebben. Zelfs als je daarna niet dagelijks backup, kun je nog een heel eind terugkomen. Je kan nog steeds starten. Kan het een verschil betekenen tussen failliet of niet, hè? En toen was je heel duidelijk zegt van, ja, zeg je nou wel, maar hoe lang gaat zijn SSD dan mee? En dan zeg je van, ja, ik weet dat hier al een jaren over, maar daar voel ik me wel overvraagd. Dus die hebben we op een gegeven moment gezegd van, die gaan we toch echt wel uitzoeken. Nou, dan blijkt dus dat het de minimum SSD die je inmiddels in de winkel koopt, die gaat zo'n 10 jaar mee. Heel veel nieuwe, die gaan al 15 jaar mee. Je kan gewoon in de kluis al liggen. Minimaal 15 jaar blijft dat goed. Tenminste, waarschijnlijk langer, maar de fabrikant garandeert het zo lang. En er zijn nu fabrikanten die ze op de markt hebben, die zeggen, dit blijft 20 jaar goed. Nou, 20 jaar met dezelfde spullen, dat soort dingen, dat is best oké. Ja. Dus, nou, en dan De actielijst.
Volgend jaar weer. Gaan we kijken hoe ver we dan zijn.
Voor het kleine beetje wat we nog hebben, want zo lang hebben we niet. Vragen?
Volgens mij is jouw microfoon uitgevallen.
Mijn vraag, ja. Dus
jouw microfoon is uitgevallen. De tijd is ook op. Dus vragen straks bij de bar of in de OTR-room of ergens